Gemeente zijn is een feest. Heerlijk. Al ben je dan misschien niet met duizenden, tienduizendtallen. Maar ook hier is het feest. Ook in kleinere kring kun je feest vieren. Omdat wat de Heer doet geweldig is, groots is, alle hulde waard is. En dan bruist het in je hart. Heer, gaat u maar verder met de uitvoering van uw plan. Hier zijn wij, uw gemeente. Wij willen mee met u verder op die weg omhoog. Ik wil vanmorgen met u graag weer een paar verzen lezen uit Hebreeën hoofdstuk 11. We zijn er al een paar keer eerder mee bezig geweest met dit prachtige hoofdstuk over de geloofshelden, de geloofsgetuigen. En vanmorgen lezen we vers 8 tot 11. Daar staat: door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar een land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met zijn latere zoon Isaac en latere kleinzoon Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Tot zover. De Hebreeënschrijver gaat verder in dit hoofdstuk met het opnoemen van geloofsgetuigen, van die helden in het geloof. En daarmee wil hij zijn lezers en vanmorgen ons bemoedigen, aanmoedigen en versterken in ons geloof. Hij wil jou bemoedigen en versterken in jouw geloof. Neem een voorbeeld aan deze mensen die door die bekende verhalen heel dichtbij kunnen staan. Nadat hij eerst heeft gewezen op Abel, op Henoch en op Noach, hebben we die drie verhalen met elkaar doorgenomen, wijst hij nu op Abraham. En hij noemt deze man hier al gelijk bij zijn nieuwe naam, bij de naam die hij later van God als aartsvader krijgt. Abraham. En wat mooi om iemand bij zijn nieuwe naam te noemen. Ook al bevindt hij zich nog in een fase waarin die nieuwe naam er nog niet helemaal uit is gekomen. Hij is hier nog Abraham, maar God ziet hem al als Abraham. Leeft Abraham ook in die voortijd, in diezelfde tijd als Abel, Henoch en Noach? Nee, die voortijd is een aanduiding in de Bijbel van de tijd die verloopt vanaf de schepping van Adam tot aan, of tot en met, de zondvloed. En Abraham is van na de zondvloed. Door die zondvloed heeft de vijand alles willen verderven, vernielen, wat God heeft gemaakt. Dat hele menselijke geslacht wilde hij wegvagen. Het lukte hem op één gezin na. Noach, zijn vrouw. Drie zonen met hun vrouwen blijven bewaard. Waar? In de ark. In de ark waarin redding en behoud, bewaring, het wonder daarvan plaatsvindt. Te midden van het grootst mogelijke, meest ondenkbare natuurgeweld dat op die ark afkomt. Noach overleeft het met zijn zonen. Drie van zijn zonen. En uit hen ontstaat er een nieuwe mensheid, nieuwe geslachten. En Abraham is dan een nakomeling uit het geslacht van Sem. De gezegende zoon. Het gezegende geslacht. Daar komt Abraham uit voort. Maar als Abraham wordt geboren, zijn we inmiddels alweer 300 jaar, 350 jaar verder. En ook 10 generaties verder. Noach is de 10e. Abraham is de 20e generatie, gerekend vanaf Adam. In wat voor een tijd wordt Abraham geboren? Wat is er gebeurd in die generaties die zich weer vermenigvuldigen na de zondvloed? Nou, ze hebben zich vermenigvuldigd. Er zijn heel veel mensen op aarde gekomen, geboren, getogen. Maar wat is er geestelijk gebeurd? Oh, wat jammer. Opnieuw een geestelijke achteruitgang. Ja, die vijand van God houdt niet op na een zondvloed. Met alles wat hij tijdens die zondvloed heeft verrenoueerd, is het hem niet gelukt dat laatste gezin te pakken. En daarom gaat hij door om zijn krachten uit te oefenen op de mensen die uit dat laatste overgebleven gezin weer ontstaan. Hij gaat door. En dan introduceert hij afgoderij. Mensen gaan zichtbare dingen aanbidden. Zon, maan, sterren, de regenboog. En dat wordt nog geconcentreerd als daar een Nimrod op staat. En mensen in zijn tijd aanzet om samen alle krachten die ze hebben te bundelen en een toren te bouwen in Babel. En die torenbouw heeft geleid tot enorme verwarring, want je kent het verhaal. Als ze halverwege zijn, of misschien zijn ze al verder gekomen, treedt daar die verwarring in. Ontstaan daar talen. Vele verschillende talen. Mensen begrijpen elkaar niet meer. Mensen verstaan elkaar niet meer. Ze gaan uiteen in vele volken met hun eigen talen, maar ook met hun eigen goden en godinnen. Wat een tijd is dat geweest. Wat een beïnvloeding vanuit het rijk der duisternis. Mensen willen de krachten bundelen, willen krachten uit de onzichtbare wereld inzetten voor hun doel. Ja, met welke krachten krijg je dan te maken? Niet de krachten uit Gods koninkrijk. Occulte machten en krachten komen los en verbinden zich met die mensen. In dat bezig zijn, in dat bouwen, in dat streven, in dat jagen naar het hoogste. En voordat het zover is, drijven ze de hele zaak uiteen. In die tijd is Abraham geboren. Daarna, 200 jaar na de torenbouw in Babel. Die torenbouw vindt plaats in de 15e generatie vanaf Adam gerekend, 5 generaties na Noach. De Bijbel noemt de naam van de man die dan kenmerkend is, Peleg. En 200 jaar later wordt dan Abraham geboren. Waar wordt hij geboren? Vlak bij Babel, in Ur der Chaldeeën. En daar wordt dus niet alleen God gediend, maar nog steeds ook de afgoden die daar mensen hebben geïntimideerd. Mensen zijn daarop ingegaan. Je zou zeggen, het is gemeengoed geworden. Ze kennen God, maar ze dienen ook de afgoden. En iedereen doet het. En hoe mooi is het dan dat Abraham ervoor kiest om in zijn leven alleen de God van zijn voorvaders Noach en Sem te dienen. Noach weigert afgoden. Zijn zoon Sem identito. En die Sem leeft nog als Abraham wordt geboren. Die mensen zijn zo oud geworden. Sem is er nog. Noach niet meer, maar Sem is er nog wel. En je zou bijna zeggen, zou Abraham dat lied gekend hebben wat we vanmorgen gezongen hebben. En ik dien geen andere heer. Geen afgod en geen koning. Ik verlang alleen naar u. Mijn hart is u tot woning. En met mijn hart hef ik ook mijn handen op. Ik zie het Abraham al doen daar. Te midden van al die mensen die hem voor gek verklaren. Ja. Abraham is van een andere geest. Hij zoekt de dingen die boven zijn. Hij zoekt de dingen die van God zijn. Hij wil niet buiten God onbezig zijn in dat onzichtbare, zoals mensen bij de torenbouw, die van elders zijn ingeklommen. Zo zegt Jezus dat later in Johannes 10, mensen die van elders inklimmen. Nee, hij richt zich met heel zijn hart op zijn God. En hij zoekt wat zijn familieleden niet zoeken. Hij is op zoek en hij ziet uit naar de stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd, hebben we gelezen. Hij zag uit naar die stad. Door God zelf ontworpen en gebouwd. Ik heb er even de NBG ondergezet. Hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Geen torens van mensen. Geen steden van mensen op aarde. Maar een stad met fundamenten in de hemel, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Ja. En dan roept God hem. Je kunt je afvragen, is Abraham nou pas gaan uitzien en zoeken van de dingen van boven nadat God hem heeft geroepen? Of is er in zijn hart dat uitzien naar de dingen van boven, dat uitzien naar de stad van God ontstaan en leeft dat waardoor God hem kan roepen? Ja, God sluit aan bij wat in je hart is. Als jij wil bruisen, dan sluit God daarop aan, want de geest van God wil dat ook. Prachtig. Ja, je moet het zelf ook oppakken. Je moet het zelf ook willen. Abraham heeft iets in zijn leven dat God wel behagelijk is. En daarom gaat God met Abraham verder. Kan God met Abraham verder? En zo werkt het nog steeds. God kan verder met mensen die met heel hun hart hem zoeken. Die met heel hun hart zeggen, ik wil geen andere heer. Ik wil geen afgod, ik wil geen koning. Alleen u, Heer. God roept Abraham en geeft hem in dat tijdsbestek waarin hij leeft een heel bijzondere plaats. Een heel bijzondere taak. Met oog op de verdere verwezenlijking van zijn doel met mensen. Ook Abraham ontvangt een godspraak. Net zoals Noach een godspraak heeft ontvangen. Noach moest een ark bouwen in zijn tijd. Dat hoeft Abraham niet. Maar ook waar God Abraham toeroept, is gericht op behoud, is gericht op redding, is gericht op heil van alle mensen. Ik lees je Genesis 12. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Wat een roeping. Wat een opdracht. Wat een belofte. Wat een perspectief voor deze Abraham. Wil God dan alleen verder met Abraham en zijn nakomelingen? Staat dat hier? Laat hij al die andere mensen schieten? Nee. God zegt heel duidelijk dat hij met Abraham en het volk dat uit hem zal voortkomen, alle geslachten wil zegenen. In jou zullen alle volken, alle families, alle geslachten gezegend worden. Met jou, door jou Abraham, omwille van jou. Abraham mag de stamvader worden van een volk, God het eigendom. Een volk waarin, of waaruit in de volheid van de tijd, de beloofde Messias zal geboren worden. Aan Abraham al beloofd, aan Adam al beloofd, en hier geconcretiseerd in die belofte aan Abraham. Ja, broeders en zusters, als God iemand tot iets roept en hem of haar in het uitvoeren van die roeping zegent, is dat altijd om door die ene veel meer mensen tot zich te roepen. En die mensen dan ook samen met die ene in het leven naar en uitvoeren van die roeping te zegenen. Wat mooi is dat. God roept en je mag je bij die geroepenen voegen. Je mag door die roeping daarin mee. En meedelen in die zegen die God wil geven. Zo is het in de tijd van Noach gegaan. Mensen mochten allemaal komen en een plekje vinden in de ark. Zo gaat het bij Abraham. Mensen mogen met hem mee optrekken. Zo gaat het in de tijden daarna. Het mooiste en sterkste voorbeeld vind ik natuurlijk dat God alle mensen roept in Christus. Jezus is de geroepene, de gezegende, de gezalfde van God. En alle mensen mogen tot Jezus komen en door Jezus tot God komen. Om gered te worden, om verlost te worden, gezegend te worden, deel te worden van dat volk, een levend lid te worden van Gods volk, de gemeente van Jezus Christus. Om dan ook met hem en onder leiding van hem naar Gods wil te gaan leven en die wil van God geheel te volbrengen. Die roep gaat uit. Van Noach. Van Abraham. Van Jezus. Maar komen mensen tot Noach? Gaan ze in op die roep die klinkt? Gaan mensen werkelijk mee met Abraham? En blijven ze trouw aan die roeping waarmee Abraham is geroepen? Gaan ze erop in? Komen alle mensen tot Jezus? Nou, als ik dat zo eens eventjes bekijk wat er beschreven van staat, zeg ik nee. En eigenlijk is dat van alle tijden. Mensen gaan niet in op die roeping van een geroepene. Mensen voegen zich niet bij een gezegende of een gezalfde. Ze willen hun eigen wegen gaan, hun eigen plannen uitvoeren. Het is van alle tijden. Heel belangrijk is natuurlijk, doe jij het? Laat jij je voegen in dat volk van Jezus. Kom jij wel tot Jezus? Doen wij dat dan wel? Met alle mitsen en maren die daar misschien omheen hangen. Want God roept jou. God roept mij. God roept ons. Hij wil ieder van ons met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelsferen zegenen. In Christus. Kijk maar. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. En nog steeds wil zegenen in het gaan van de weg met Christus. In het zich voegen en actief deel uitmaken van die gemeente van Jezus Christus. Wat mooi! Maar dat leven naar Gods wil en het uitvoeren van wat God bedoelt in dat je geroepen weten, gaat niet vanzelf. Dat zie je ook in het leven van de mensen die hier in Hebreeën 11 worden genoemd. Wat heeft Noach moeten trotseren in zijn tijd? Wat heeft hij moeten verdragen aan tegenspraak, aan spot, aan gelach? Mensen hebben hem uitgelachen. Waar ben jij nou toch mee bezig, man? Waar is Abraham doorheen gegaan? In het ingaan op die roeping. In het uitvoeren van Gods wil. En wat heeft Jezus moeten doorstaan? Als hij op een volkomen wijze die wil van die Vader uitvoert. In zijn tijd. In zijn leven. En denk je dan dat het bij ons anders is? Dat wij nu zomaar voet over een leien dakje kunnen? Nee. Waar gaan wij als gemeente doorheen? Waar zijn we de afgelopen tijden al doorheen gegaan? En waar zullen we nog doorheen moeten gaan? Om die volledige vervulling van Gods plan te gaan beleven. Om eenmaal met die duizenden, tienduizendtallen rondom die troon te staan en met elkaar te kunnen zingen. U bent alle hulde waard, het perspectief is er. Maar de weg ernaartoe moet nog voor een groot deel bewandeld worden. Of voor een deel. Wat mooi dat je te midden van al de moeite en strijd altijd kunt terugvallen op je roeping. Hoe belangrijk is dat om te weten dat je geroepen bent in de geroepene en met de geroepene zal bereiken wat God door hem belooft en bewerkt. Je kunt altijd in elke situatie op je roeping terugvallen. En in de kracht die de Heer je geeft, je roeping en je verkiezing bevestigen. Beijver je daarom des te meer, broeders en zusters, om je roeping en je verkiezing te bevestigen. Want als je dat doet, zul je nimmer struikelen. Als je dat doet, kun je na een struikelpartij gewoon opstaan en doorgaan. Ja. En dan gaat de tekst verder. Want zo zal je rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Het is toch geweldig. Maar het vereist inzet. Het vereist actie. Een ijver om je roeping en verkiezing vast te houden. Te midden van de tegenspraak. Te midden van de tegenstand. Te midden van mensen die je uitlachen, je niet begrijpen, je niet langer willen volgen. Je verlaten. Beijver je om je roeping en je verkiezing te bevestigen. Dan zul je nimmer struikelen. Dan kun je na elke struikelpartij opstaan en doorgaan. En bemerk je dat de poorten van de hemel, de sluizen van de hemel opengaan. En de zegen van de Heer naar je toe komt. En je rijkelijk toegang krijgt tot dat eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Wat belangrijk om in dat bevestigen van je roeping en verkiezing gericht te blijven op de dingen van boven. Te midden van zoveel mensen die die werkelijkheid van boven, die werkelijkheid van Christus niet meer zoeken. Het niet weten of misschien wel niet eens willen weten. Je roeping en verkiezing bevestigen en daarbij gericht blijven op de dingen van boven. Ja, Heer, daar gaat het om. In de verdere voortzetting van uw plan. Voor Abraham heeft dat verstaan van Gods roeping en dat ingaan op Gods roeping directe gevolgen. Het betekent wegtrekken uit het land waar hij woont. Uit Ur, weg. Een verlaten van zijn familie. Zijn stam. Zijn maagschap, zeggen andere, wat oudere Bijbelvertalingen. Als ook het verlaten van zijn ouderlijk huis. Zijn naaste verwanten. Daaruit weg. En dan gaan naar een onbekend land dat God hem gaat wijzen. En hem als erfdeel gaat geven. Probeer je het eens even in te leven. Als je zo'n roeping krijgt. Zo'n belofte hoort. Dat is nogal wat. Het komt neer op het loslaten van al het bekende. Al het oude en vertrouwde. Al het zichtbare. En je richt erop je toevertrouwen aan je God in het onzichtbare. In wat nog niet gezien wordt. Nog niet gerealiseerd is. En Abraham doet het. Hij stelt dat onzichtbare van God boven al het zichtbare rondom. En hij laat die toekomende belofte van God bepalend worden voor zijn heden. Abraham gelooft God. En gaat door zijn geloof gehoorzaam op weg naar het door God beloofde land. Zonder op dat moment te weten waarheen precies. Hij mag een groot volk worden, maar hij heeft nog geen kinderen. En zijn vrouw Sarah, die op dat moment nog Sarai heet, lijkt onvruchtbaar te zijn. Een groot volk. En nog geen enkel kind. En dan toch gaan naar een land wat je niet kent en dan loslaten van alles wat je wel kent. Wat een geloof. Wat een vertrouwen. Wat een liefde moet er in Abrahams hart zijn voor zijn God. Hij gehoorzaamt. Hij doet wat God zegt. Samen met Sarah, zijn vrouw, die even later in dit hoofdstuk ook een geloofsheldin, een geloofsgetuige wordt genoemd. Oh, wat hebben die twee mensen elkaar nodig gehad, elkaar versterkt, elkaar bemoedigd. We gaan daarvoor, Abraham. Ja, Sarah, dat gaan we doen, dat blijven we doen. Als Abraham dan met Sarah en zijn kudde en zijn runderen uit Babel wegtrekt, wie gaat er dan met hem mee? Zijn vader, Terach, gaat mee. Ja. Ook zijn broer Nagor gaat mee. En zijn neef Lot, de zoon van een andere broer die inmiddels overleden is. Zegt Abraham, nee, jullie mogen niet mee, jullie moeten hier blijven. Hey, zij mogen mee. Ja, Abraham zet die eerste grote stap om weg te trekken uit Babel. En dan gaan mensen met hem mee. Ja. En waar gaan ze dan heen? Waar moet je naartoe? Als je niet weet welke richting je op moet. Ik ga het je laten zien. Dit is Mesopotamië. Een kaartje van het toenmalige gebied waarin deze geschiedenis zich afspeelt. En hier ligt Ur. Daar woont Abraham. En al dat donkere, dat oranje, dat zijn hoge bergen. En waar moet je dan met je schapen en je runderen en je vee naartoe? Nou, naar het zuiden kan eigenlijk niet. Dan ga je eigenlijk de meest gangbare weg naar het noorden, langs die rivier de Eufraat, trekken ze op. En waar komen ze dan terecht? Hier, in Haran. Ze trekken met elkaar van Ur langs de rivier de Eufraat, die in het laagste stuk van het land, het vlakste stuk van het land, stroomt naar boven toe. En Terach gaat mee, en Nagor gaat mee, en Lot gaat mee. Dat doe je niet in 2 dagen hoor, dat reisje, dat is 800 kilometer. Een heel eind. En dan lees ik jullie even Genesis 11. Ik heb er geen powerpointje van. Maar dan zal ik even lezen wat daar staat. Genesis 11, vers 32. Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee. Evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaan. Maar toen ze in Haran waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 205 jaar. Hij stierf in Haran. En dan komt die roeping in Genesis 12. De Heer zei tegen Abraham: trek weg, verlaat je familie. Hé. Even dat eerste. Als je dat stukje leest, dan lijkt het alsof Terach geroepen is en Abraham meeneemt. Nee, Abraham is geroepen. En Terach gaat met het mee. Maar je ziet hier de eerbied van de Bijbelschrijvers voor de vaders, voor de generaties. Terach krijgt de eer voor die reis. Hij is als vader de leider van die hele groep die wegtrekt. Nou, laat dat in het zichtbare zo zijn. In het onzichtbare is het anders. Abraham is de geroepene en Terach gaat met hem mee. En dan na een tijdje in Haran gewoond te hebben, roept God hem voor de tweede keer. Het stukje in Genesis 12 wat we hebben gelezen, vindt plaats als de hele familie in Haran woont. En dan pas gaat Abraham uit Haran weg over de Eufraat richting Kanaan. Ja, is die dan twee keer geroepen? Abraham is twee keer geroepen. In Ur en in Haran. Maar ik lees in Genesis 12 alleen dat roepen van God in Haran. Ja, maar gelukkig is de Bijbel groter dan het boek Genesis. Ik laat jullie ook lezen. Handelingen 7. Dan is Petrus met een gloedvol betoog bezig voor het Sanhedrin. Mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was. Voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem: ga uit uw land en uit uw familie en kom naar het land dat ik u wijzen zal. Dus, Abraham is in Ur geroepen. En als gevolg daarvan verhuist hij met vader, met een broer en een neef naar het noorden, naar Haran. En na een tijd in Haran gewoond te hebben, besluit Terach daar te blijven wonen, Nagor ook. Maar God roept hem: ga jij nu verder, verlaat je vaders huis. Ja. Het zijn overeenkomstige woorden. Maar ze worden twee keer uitgesproken door God. En op het moment dat Abraham uit Haran wegtrekt, is hij al 75 jaar. Sarah 65. Hij trekt verder uit. Geeft een verdere invulling aan zijn roeping. Niet alleen weg uit het land waar hij geboren is, uit Ur. Maar nu ook weg uit zijn vaders huis. Vader Terach blijft achter. En wat doet die vader Terach? Wat heeft hij meegenomen vanuit Ur en nog steeds in Haran? Afgoden dienen. Hoe weten we dat? Dat zegt Jozua. Jozua zei tegen het volk: dit zegt de Heer, de God van Israël. Jullie voorouders woonden lang geleden aan de overzijde van de Eufraat. Haran. Eén van hen was Terach, de vader van Abraham en Nagor. Zij vereerde andere goden. En ik heb Abraham, jullie stamvader, daar weggehaald en hen door heel Kanaan laten trekken. Ja, zo zie je dat op verschillende plaatsen in de Bijbel dingen worden gezegd die samen een helder, duidelijk beeld geven van wat er werkelijk is gebeurd. Terach blijft achter. Zijn broer Nahor ook. En die krijgt daar een gezin. Ja. En een van die dochters die Haran of die Nagel krijgt, zien we later terug. Rebecca. Dat wordt de vrouw van Isaac. En een van de kleinkinderen van Nagor. Twee van de kleindochters van Nagor zien we terug. Als vrouwen van Jacob. Lea en Rachel. En wat doet Rachel als ze met Jacob teruggaat naar Kanaan? Afgoden meenemen. Ze verbergt ze in de zadel. Nog steeds. Hoe hardnekkig kan dat toch zijn? Dat dienen van afgoden. Al is het dan maar een heel klein iets. Gaat ze mee in alles wat Jacob wil. En ik dien geen andere heer, geen afgod en geen koning. Abraham kiest de zuivere weg. Hij laat zijn vader achter. Hij laat Nagel achter. En wie gaat nog mee? Lot. Hé, er is nog eentje die meegaat ook, zeg. Die gaat in die tweede stap vanuit Haran mee Kanaan in. Heeft dat lang geduurd? Nee. Want op een gegeven moment zegt Lot van, nou, hé, ik zie daar een hele mooie streek. Heel, heel, heel vruchtbaar. En Abraham, jij zit hier met een wat minder vruchtbare streek, met je herders en je schapen. Ik heb ook herders en schapen. Ik ga daarheen. Ik ga naar Sodom. Dus uiteindelijk wordt Abraham ook verlaten door zijn neef. En blijft hij helemaal alleen met zijn vrouwtje achter. Helemaal alleen. Maar nog wel steeds op de weg van God. Ja, ook Lot zoekt niet de dingen die boven zijn. Lot kijkt naar een vruchtbare streek. Heeft niet eens door dat er in Sodom enorm veel gesodemieter is. Daar gaat hij gewoon heen. En hij komt bijna om in die stad. Vanwege de ongerechtigheid die daar al lang plaatsvindt. Maar Abraham blijft gericht op de dingen van boven. En dat maakt het verschil. Dat maakt scheiding, helaas, met de mensen die dat niet meer willen. Abraham komt met Sarah helemaal alleen te staan. Maar zij houden vol. Zij blijven geloven. Ze blijven samen op God vertrouwen en gaan door. Wat geweldig dat ze daarin steeds weer door God worden bevestigd, bekrachtigd. Ook als ze struikelen en wel eventjes de weg een beetje kwijt zijn. Bijvoorbeeld in Egypte. Oh, maar Gods barmhartigheid is zo groot. Gods liefde, Gods vergeving, Gods herstel. Het werkt door in Abraham en Sarah. Hij bewaart deze twee mensen die op hem gericht zijn, in hem geloven, op hem blijven vertrouwen, te midden van alles wat op hen aan en afkomt. Wat mooi. Ik vind het zo mooi dat God Abraham gewoon twee keer roept. Wat een liefde van hem, wat een trouw van hem, om je dat nog een keer te midden te brengen. En het blijft niet bij twee keer. Hij spreekt steeds weer. Hij voorziet in alles wat nodig is om naar zijn wil te leven. En om te doen wat hij aanreikt. Wat een geduld heeft God met mensen. Als ik daarbij nadenk. God zegt niet, ik heb het je toch gezegd. Zoek het nou even verder zelf uit. Je weet wat ik bedoel. Nee, God laat je het er gewoon nog een keer zien. Openbaart het je nog een keer. En bemoedigt je daarbij. Dit heb je al gedaan. Daar ben je al uit weg. Mooi. Ga nu door. Trek nu ook hier uit weg. Nog verder weg. Wat een God hebben wij. Die ons zo blijft aanmoedigen. Zo blijft roepen. Want hoe herkenbaar is dit? Hoe vaak is het niet dat de Heer je herinnert aan iets wat je al lang weet. Wat je al 100 keer hebt gehoord. Maar wat op dat moment precies het woord voor jou is op het juiste moment. En wat jij dan met Gods kracht vervult, verdere invulling aan mag geven. God spreekt en roept je nooit voor niks. Dan is er altijd wat te doen. Dan kun je altijd verder en door. Prachtig! Wat een liefde heeft God voor ons mensen, voor jou en mij. Abraham wordt eraan herinnerd. Joh, jij mag nu het beloofde land werkelijk verder binnengaan. En hij doet het. Hij doet het. Hij reist verder naar dat onbekende land. Waarom? Alleen omdat God het zegt. Alleen met die belofte van God in zijn hart. Geleid door God. Op grond van zijn geloof in God. En zijn intense gehoorzaamheid aan die grote, liefdevolle, roepende God. En op het moment dat hij dan dat land binnenkomt, dan is er nog helemaal niks. Geen land wat hem toebehoort. Geen nageslacht. Geen kinderen. Geen zegen voor alle volken. U belooft toch, Heer, dat ik tot zegen ben voor alle volken. Waar blijft die zegen? Nou, ja, zo kun je reageren. Moet je niet doen. Trouw blijven aan je roeping. Doorgaan met uitzicht op waar de Heer je, wat de Heer jou in het onzichtbare voor ogen stelt. Gewoon verder gaan, terwijl er nog zo weinig uitgekristalliseerd lijkt te zijn. Wat mooi. Abraham geeft zich helemaal over aan zijn God. Vertrouwt zich aan hem toe. En gaat door. Hij verwacht het van hem en van hem alleen. En Abraham komt in dat land. En Gods belofte wordt vervuld. Ja, zeker. Al duurt dat dan nog 25 jaar. Pas op 100-jarige leeftijd krijgt Abraham zijn eerste zoon, Isaac. Hij houdt vol, samen met Sarah. Oh, wat mooi. En wat een voorbeeld is hij hiermee voor jou en mij. Met recht noemt de Bijbel Abraham de vader van de gelovigen. De vader van de gelovigen. Voor alle mensen die na hem op aarde leven in het oude verbond. Maar ook is hij een voorbeeld voor ons, de gelovigen van het nieuwe verbond. Waarom is hij zo'n vader in dat geloven? Omdat hij blijft luisteren, blijft gehoorzamen, het steeds weer doet en daarin steeds verder gaat. Hij blijft gericht op de dingen van boven en ziet vol geloof uit naar de vervulling van Gods belofte. En wat een prachtige combi is dit. Niet alleen geloven. Blind. Een blind geloof. En maar vasthouden aan iets. En ook niet alleen maar een gericht zijn op de dingen van boven. Om dat te weten. Om de dingen te begrijpen. Om meer van Gods koninkrijk te leren kennen. Samen. Geloven. En gericht zijn op de dingen van boven. Dan kun je doorgaan. Dan kun je steeds ook weer opstaan. En doorgaan. Ook al struikel je. En gaat het wel eens eventjes niet zoals het zou moeten. Altijd weer opnieuw is daar dan die mogelijkheid om je op de Heer te richten. Door de Heer te laten verheffen. Door hem te laten versterken. En ziende op de belofte die hij jou voor ogen heeft gesteld door te gaan. Laten wij in deze tijd, net zoals Abraham in zijn tijd, wegtrekken. Verder wegtrekken uit alles wat je op dat zichtbare wil richten. Wat je aan dat zichtbare wil ketenen. In dat zichtbare wil vasthouden. Ook wij, ook jij, mag van een andere geest zijn. Gericht op de dingen van boven. gericht op de werkelijkheid van Christus. En daar je geloof op bouwen. Ga dus niet mee in het denken en doen van mensen om je heen. Mensen uit deze wereld. Misschien ook wel gelovige mensen. Richt je op wat de Heer jou heeft gezegd. Ook al kom je bij mensen belangstelling tegen, vertellen ze wat meer en zo. Ja, je mag rustig wat meer vertellen. Maar blijf niet in de voorhof. Blijf niet in het bekende. Ga door, trek de tempel binnen. Ook al zou je dat met een heel klein clubje doen, zou je dat zelfs misschien alleen moeten doen. Laat je niet in met alles wat in deze wereld speelt. Met alle afgoden van deze tijd. Ze zijn er. Ze zijn er. Mensen verafgoden andere mensen. Dingen. Maar ook rijkdom, macht, invloed. Oh, wat is dat toch geweldig om iets te zijn. Broeder, zuster, alleen het in Christus zijn brengt je werkelijk iets. Al het andere blijkt uiteindelijk een lege dop te zijn. Voeg je bij Jezus, de geroepene, de gezalfde, die ook jou roept en wil jou blijven roepen. Jou wil zalven met zijn Heilige Geest, waardoor jij kunt leren leven zoals Hij het heeft gedaan. Het kan! Geen mitsen en maren, hebben we gehoord vanmorgen. Het kan! Want de Heer zegt het. En ga dan alleen door de deur die Hij voor jou opent in de hemelsfeer. Hij is de deur. Hij gaat voor op de weg. En niet zomaar, Hij gaat voor op de weg de overwinning tegemoet. Hij is de ruiter op het witte paard die voor ons als gemeente uittrekt. En ons in die hemelse ruiterij op witte paarden wil meevoeren naar de volleinding van alle dingen. Ja! Bewandel alleen zijn weg. Laat je niet beïnvloeden door allerlei andere ideeën en meningen. En andere wegen, andere manieren van bezig zijn. Hier alleen uw weg is de weg die we willen gaan. En neem je plaats in zijn gemeente. En wees hem dankbaar dat je een gemeente hebt waarin je je plaats kunt innemen. Een gemeente waar, zoals Jannie dat zei, waarin het woord van de Heer elke keer weer klinkt. Waarin je je mag herkennen en zegt, Heer, dat is waarvoor ik leef. En kijk dan niet op aantallen. Nee, doorgaan op waar de Heer je toe roept. Dank Hem voor jouw plaats in zijn gemeente. En leer steeds meer leven vanuit zijn werkelijkheid. Stel die werkelijkheid boven elke andere werkelijkheid die zich aan jou opdringt. Werkelijkheden waarin je lichaam voelt waardoor het niet meer lijkt te gaan. Ja, dat is een werkelijkheid. En die moet je niet negeren, maar je mag er een andere werkelijkheid boven plaatsen. Heer, als u mij roept, dan zult u ook in dit zwakke uw kracht verlenen. U zult met mij doorgaan. Ik wil ingaan op waar u me toe roept. En laat wat hij zegt, wat hij belooft, bepalend worden, bepalend zijn, bepalend blijven. In het heden en alle volgende fase die nog komt. Ook al kom je dan alleen te staan. Dat is niet denkbeeldig. Dat heeft Jezus ook meegemaakt. Toen Jezus duidelijk ging maken aan de mensen in Galilea waar het werkelijk om ging, lieten ze hem gaan. Gingen ze bij hem vandaan. Die reed is hard. Die kan hem aanhoren. Die hele grote menigte dunde uit tot nog een paar discipelen. En van die discipelen ging hem nog eentje verraden ook. In de hof van Gethsemane op het hoogtepunt, mag ik zeggen het dieptepunt, Maar het is tegelijkertijd ook een cruciaal punt. Staat Jezus er helemaal alleen voor. Gesteund door zijn vader. Gesterkt. Gedragen. Vol van zijn wil en bedoeling voor dat moment in zijn leven. Jezus laat jou nooit alleen. We hoeven nooit alleen te zijn. Je kunt je wel alleen voelen. Dat is een werkelijkheid. En die werkelijkheid hoef je niet te negeren. Maar stel er een andere werkelijkheid boven. Heer, met u ben ik verbonden. Mag ik door? Kan ik door? Evenals Abraham, mag ook jij in dat doorgaan de heerlijke gevolgen ervan gaan beleven. Wij zullen de vervulling van Gods belofte aangaande Jezus en zijn gemeente gaan beleven. En uiteindelijk het doel van God met alle mensen in Christus gaan bereiken. Ja, dat is voor jou, voor mij, het uitzicht, het perspectief, de realiteit, de zekerheid. Maar niet alleen wij mogen dat bereiken. Weet je, dat het doorgaan op die weg, ook al kom je steeds verder alleen te staan, tot zegen zal blijken te zijn voor allen die nog niet met je meegaan. Wat wil Jezus in die laatste fase door zijn gemeente tot stand brengen voor mensen die nog in de voorhof zijn? Ze gaan zien wat het binnengaan in de tempel tevoorschijn brengt in Jezus gemeente. Dat gaat uitkristalliseren. En ook zij worden geroepen om uit Babel weg te gaan en te komen tot de top van de berg Sion. Ja, ook Jezus gemeente zal uiteindelijk op aarde tot zegen zijn van vele mensen, van vele volken. Er is heil voor ieder. Er is redding. Behoud. Ieder mag tot erkentenis van de waarheid komen. Door Jezus. En zijn gemeente. Die hij dwars door de grote verdrukking opvoert. Tot een zegen voor alle volken. Dit wil God. Hij wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Dat is zijn inzet. Dat is zijn liefde. Zijn plan met mensen. Of iedereen daarop in zal gaan en daar deel aan heeft, is niet meer aan God. Dat is aan mensen zelf. Maar als ik dit verhaal tot me door laat dringen, in mijn hart ontvangen, en ik hoop jullie ook, dan is er bij mij maar één groot verlangen. Heer, door, verder door, op deze weg, dwars door de verdrukking heen, dwars door die zee van glas met vuur vermengd heen, dwars door de tegenspraak, de spot van mensen om ons heen, heen, met u verder, de overwinning tegemoet. Zullen we zo samen in dit geloof en met die gerichtheid op de dingen van boven, in dat volle verlangen en de volle zekerheid dat de Heer zijn belofte gaat vervullen, met elkaar doorgaan? Amen. Ik wil met jullie een lied zingen.